Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het Bijbelboek Amos. We zijn toegekomen aan het laatste hoofdstuk en we lezen hoofdstuk 9. Dus de schriftlezing is Amos 9.
Ik zag de Heere staan op het altaar en hij zeide: sla die knoop, dat de posten beven en doorkloven allen in het hoofd. En ik zal een achterste met de zwaard doden. De vliedende zal onder hen niet ontvlieden, noch de ontkomende onder hen behouden worden. Al groeven zij tot in de hel, zo zou mijn hand vandaar halen. En al klommen zij in de hemel, zo zal ik hen vandaar doen nederdalen. En al verstaken zij zich op de hoogte van de Karmel, zo zal ik hen naspeuren en vandaar halen. En al verborgen zij zich voor mijn ogen in de grond van de zee, zo zal ik vandaar een slang gebieden die hen zal bijten. En al gingen zij in de gevangenis voor het aangezicht hunner vijanden, zo zal ik vandaar hun zwaard gebieden, dat het hen doodde. En ik zal mijn oog tegen hen zetten ten kwade en niet ten goede. Want de Heere, Heere der scharen is het, die het land aanroert, dat het versmelte en allen die erin wonen treuren. En dat het geheel oprijzen als een rivier en het verdronken worden als door de rivier van Egypte. Die zijn opperzalen in de hemel bouwt en zijn bende heeft hij op de aarde gefundeerd. Die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam. Tijd gij lieden mij niet als de kinderen der Mooren, o kinderen Israëls, spreekt de Heere. Heb ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland en de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Keer? Zie, de ogen des Heeren Heeren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelen, spreekt de Heere. Want zie, ik geef bevel, en ik zal het huis Israëls onder u al de ijdenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef, en niet één steentje zal ter aarde vallen. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen: het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen. In die dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, en ik zal haar reten vertuinen, en hal wat haar is afgebroken weder oprichten, en zal ze bouwen als in de dagen van ouds, opdat zij erfelijk bezitten over het overblijfsel van Edom en al de ijdenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger, de maaier en de duiventreder, de zaadzaaier genaken zal. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de euvelen zullen smelten. En ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. En ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten en dezelfde wijn drinken, en ze zullen hoven maken en dezelfde vrucht eten. En ik zal hun in een land planten, en ze zullen niet meer worden uitgerukt uit een land dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God.
We luisteren dus vanmorgen, gemeente, naar het laatste gedeelte van de profetie van Amos. En we willen dat met name doen vanuit het 11e vers als kerntekst voor de prediking van vanmorgen. En daar lezen we: te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal aan haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Een prachtig gebouw, gemeente, kan tot een grote ruïne worden. Je ziet dat wel eens, prachtige kastelen vroeger, die nu eigenlijk zo in verval zijn geraakt, dat er eigenlijk niks schoons en moois meer aan is. Wie wel eens in Schotland is geweest, in de stad St. Andrews, die ziet daar aan de kust de ruïne van de grootste kathedraal van Schotland. In vroeger eeuwen een machtige, indrukwekkende kathedraal. Maar juist door de reformatie, onder andere door de reformatie, is die kerk ook uiterlijk in verval geraakt. en nooit meer opgebouwd. Daar gaat het vanmorgen ook in de tekst over. Een vervallen koningshuis. Een volk dat geestelijk in verval is geraakt. En wanneer we even terugblikken op de preken die we inmiddels vanuit Amos hebben beluisterd, dan hebben we wel ontdekt dat er een behoorlijk verval was onder het volk van God. Met name in het tienstammenrijk waartegen Amos profeteerde. En nu aan het slot van zijn profetie, na al die oordelen die hij moest aankondigen, mag Amos in de straten van Samaria ook laten zien dat de Heere, ondanks alle zonde en ongerechtigheid, dat hij doorgaat met zijn werk. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren, als afsluiting ook van de prekenserie over Amos onder het thema Gods belofte van herstel voor Davids hut. We zien twee lijnen vanmorgen hier in dit gedeelte. Allereerst gericht en genade. En in de tweede plaats vervulling en voleinding. Dus Gods belofte van herstel voor Davids hut. Dat zien we vanuit het perspectief van gericht en genade. En vervulling en belofte. We hebben in de afgelopen maanden, gemeente, toen we zo nu en dan geluisterd hebben naar de profetie van Amos, wel gemerkt dat hij geroepen werd door de Heere om onder het tienstammenrijk daar in Samaria het volk vooral op te roepen tot bekering. En de aankondiging van het gericht is heel nadrukkelijk in de prediking van Amos aan de orde gekomen. Misschien hebt u en jij ook wel eens een keer gedacht, moet dat nou elke keer weer aan de orde komen? En misschien denkt er vanmorgen ook nog wel iemand, nou, ik ben eigenlijk wel blij dat deze serie tot een einde gekomen is. Want ik vond het accent in de prediking van Amos toch eigenlijk elke keer wel benauwend en bedreigend. Maar als we met die gedachte in de kerk zitten, dan vermoed ik dat we toch eigenlijk de intentie van de profetie van Amos nog niet helemaal hebben begrepen. Amos heeft er juist zo sterk op aangedrongen om de Heere te zoeken. Hij wil de mensen die in geestelijk verval zijn geraakt wakker schudden, alarmeren, de alarmbel laten klinken. Mensen, want die waren er vooral in Samaria, die in de veronderstelling leefden dat hun godsdienst wel goed was in de ogen van God. Maar de Heere keek er met hele andere ogen naar. Amos is een echte prediker van het evangelie, die niet wil dat mensen met een ingebeelde hemel straks in de hel terecht zullen komen. En dat is nog altijd een element in de prediking, gemeente, dat niet mag ontbreken. Dat is nog altijd de realiteit. Dat is nog altijd het gevaar in de kerk. Want het oordeel van God zal komen. En zo moet u de slot van dit gedeelte uit de profetie van Amos dan ook maar niet lezen. Van eind goed, al goed, uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Nee, want Amos laat ook heel nadrukkelijk staan in dit laatste hoofdstuk. Het oordeel zal komen. En dat is niet alleen maar iets wat in het Oude Testament een element is in de boodschap van de profeten. Maar we lezen juist in verband met de wederkomst van de Heer Jezus. En dan trek ik de lijn maar gelijk door naar het Nieuwe Testament. En we belijden het elke zondagmiddag. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En wij zullen allemaal voor de rechterstoel van de Heer Jezus geopenbaard worden. Kijk, en dat maakt die woorden van Amos, die eeuwen oud zijn en die diep in het Oude Testament gesproken zijn, tot een hele actuele boodschap. Wij zijn allemaal onderweg naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij komt om te oordelen. En dat is wat je aan het begin van dit laatste hoofdstuk nog één keer in oud-testamentische beelden en taal leest en hoort. In dat laatste visioen dat Amos ziet. Hij zegt, ik zag de Heere staan op het altaar. En dan hebt u misschien al wel gezien dat de naam Here hier niet met allemaal hoofdletters staat. Maar dat alleen de eerste letter een hoofdletter is. Dat is de naam Here, niet de verbondsnaam, maar de naam die in het Hebreeuws luidt Adonai. Dat betekent de Here die de gebieder is over hemel en aarde. Die de eigenaar is van alles en iedereen. De Almachtige die alle macht heeft. Heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Amos ziet de Here staan op het altaar. Jongens en meisjes, waar stond het altaar? In de tempel, hè? En nu is niet helemaal duidelijk welke tempel Amos hier bedoelt. Er zijn uitleggers van dit hoofdstuk die zeggen hij bedoelt de tempel in Jeruzalem. En er zijn anderen die zeggen hij bedoelt de tempel die de inwoners van Samaria gemaakt hebben in Dan en in Bethel. Ik denk dat het uiteindelijk niet het allerbelangrijkste is welke tempel hij bedoelt. In ieder geval laat de Heere zien dat hij staat bij het altaar. En wat was de bedoeling van de tempel? Het huis van God. Wel dat de Heere dicht bij zijn volk zou wonen. Dat de Heere zijn genade aan zijn volk zou bewijzen. Dat hij zijn volk vrede zou geven. Hij zou toch immers spreken van boven het verzoendeksel. Van vrede en van genade. Is dat de boodschap die Amos hoort als hij de Heere daar ziet staan bij het altaar? Nee. Het is eigenlijk een ontzettende boodschap. De Heere zegt, sla die knoop, dat de posten beven. En dan moet je weten dat een knoop, dat de bovenkant is van een zuil die langzamerhand breder wordt. En waarop dan eigenlijk het dak van het gebouw rust. Als de Heere nu zegt, sla die knoop. Dan betekent eigenlijk dat de Heere zegt. Laat die tempel nou in elkaar storten als een kaartenhuis. En dan moest ik bij de voorbereiding van de preek denken, gemeente, aan wat je leest van Simpson op een gegeven ogenblik aan het einde van zijn leven. Dat hij nog één keer de kracht van God krijgt. En dan ineens die posten van die heidense tempel uit elkaar drukt. Zodat heel die tempel met al die heidenen in elkaar zakt. En velen om het leven komen. Dat is wat de Heere hier zegt. En de Heere zegt, al zou iemand proberen te ontvluchten. Al zouden ze zich verbergen op de berg Karmel. Al zouden ze zelfs bij wijze van spreken tot in de hel toe hun toevlucht nemen. God zegt, ik zal ze overal vinden. En niemand zal ontkomen. Niemand is voor God onvindbaar. Ja, misschien vraagt u of jij zich vanmorgen wel af, waarom doet de Heere dat? Je moet er toch niet aan denken dat de Heere dat vanmorgen hier van ons kerkgebouw zou zeggen. In plaats van dat we het evangelie horen. Dat de Heere de opdracht geeft dat dit kerkgebouw ineens stort. Amos hoort de Heere dit zeggen. En ik zeg er vanmorgen ook maar gelijk bij, gemeente, dat Amos die woorden gesproken heeft als een profetie die ook daadwerkelijk is uitgekomen. Want of het nu de tempel van Jeruzalem is, of de tempel van Bethel en Dan, die tempels, daar is niks meer van overgebleven in later tijd. Waarom? Nou, gemeente, het antwoord vinden we in dit gedeelte. De Heere die zegt, mijn ogen zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aarde verdel. En dat is wel heel ingrijpend, gemeente, als de Heere dat moet zeggen van mensen die naar zijn naam genoemd zijn, met wie hij het verbond heeft opgericht. En dan zien we vanmorgen nog één keer, gemeente, dat aan het geduld van de Heere ook een keer een einde komt. Amos werd keer op keer gezonden. De inwoners van Samaria, om ze tot bekering te roepen. Maar ze lieten zich niet door de prediking van Amos leiden. Ze leefden met hun eigen gedachten. Zo lezen we dat hier ook, in het 10e vers. Ze zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken en dat kwaad zal tot ons niet komen. Met andere woorden, ze leefden in de veronderstelling, wij zijn het volk van God, het is met ons wel in orde. En dat is nog altijd een gevaar, gemeente. Dat als de Heere bij mensen komt die naar zijn naam genoemd zijn, die in de kerk zitten te luisteren bij wijze van spreken, dat de Heere bij hen komt en moet zeggen, ik mis de echte bekering. Want die inwoners van Samaria, gemeente, van dat 10-stammenrijk, die deden wel wat aan hun godsdienstigheid. En die hadden ook wel zo hun eigen vormen gevonden om de Heere te dienen. Maar ze deden het op hun eigen manier tegen de wil van de Heere in. Aan de ene kant waren ze godsdienstig en aan de andere kant leefden ze erop los. Met name hun levensstijl ging ten koste van de armen in de toenmalige samenleving. Kijk, gemeente, en dan is het wel heel verrassend dat er toch aan het einde van die boodschap van Amos, dat de Heere dan laat horen dat oordeel komt. Van de tempel blijft helemaal niks meer over. Maar dat de Heere zegt, in dat laatste gedeelte van vers 8, daar zegt hij dat al. Behalve dat ik het huis van Jacob niet helemaal zal verdelgen. Het oordeel komt. Maar in het oordeel is er nog genade. God veegt het volk van Israël niet helemaal van de aardbodem. Want, zegt de Heer in de tekst van vanmorgen, ik zal te dien dagen de vervallen hut van David weer oprichten. De vervallen hut, ja, daar bedoelt de Heer het koningshuis van David mee. En dat was een prachtig koningshuis geworden. David die zijn paleis gebouwd had in Jeruzalem. En onder koning Salomo, de opvolger van David, was het koningshuis van David een koningshuis met eer en roem in deze wereld. Groot in aanzien, grote voorspoed in de dagen van David en Salomo. Zelfs zo dat de koningin van Scheba uit een vergelegen land naar Jeruzalem komt om koning Salomo te ontmoeten, de zoon van David. Maar wat is er overgebleven? Een vervallen hut. Een bouwvallige tent. Daarom wordt het huis van David hier een hut genoemd. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, een krot. Aan alle kanten staat deze hut op instorten. En dreigt er helemaal niks meer van over te blijven. Het is een ruïne geworden. Zoals die prachtige kathedraal vroeger daar in Schotland, tot op de dag van vandaag, te zien is als een ruïne. Een vervallen hut. Ja, op dit moment, wanneer Amos deze woorden spreekt, dan is er nog wel een koning in Jeruzalem en dan is er nog wel een paleis in Jeruzalem. Maar straks zal ook de laatste koning uit het huis van David worden weggevoerd naar Babel. En dan blijft er niks meer van dat koningschap over. Dan is er geen koning meer op de troon van David. En dat is ook een oordeel van God. Want niet alleen dat 10-stammenrijk ging de weg van de afgoden. Ook dat 2-stammenrijk. Ook het koningshuis van David. Ook de koningen uit het huis van David en zonen van David, die gingen het volk voor in de zonde, in de afgodendienst. Wat blijft er dan van Gods bedoeling over? Van dat plan dat de Heere had met het koningshuis van David. De Heere die immers door Nathan gezegd heeft toch tegen David, ik zal u een huis bouwen. Een koningshuis dat zal zijn tot in eeuwigheid. Het lijkt op niets uit te lopen. En God zegt, alle zondaren van mijn volk zullen gedood worden. Maar juist in die toren van God over zijn volk is er een nieuw begin, zou je kunnen zeggen. In die donkere nacht over het koningshuis van Israël. Er is geen koning meer uit het geslacht van David. In die donkere nacht, die donkere eeuwen die aanbreken. Zelfs na de ballingschap, als Israël weer terug is, dan wordt het koningschap niet hersteld onder Israël. In die donkere nacht gaat de Heere zelf voor licht zorgen. En laat hij zien dat hij trouw is aan zijn belofte. En dat de profeet Nathan woorden heeft gesproken die in vervulling zullen gaan. De Heere zal voor u een huis bouwen. Een huis dat nu op een krot lijkt. Een vervallen hut. Een woning die niet meer bewoonbaar is. Waar niets van overblijft. En als het zo doorgaat, en dat is zichtbaar geworden in de ballingschap. Amos die heeft gelijk gekregen. Dat oordeel van God is ook echt gekomen over het huis van Israël. Laten we daar vandaag toch maar even een rode streep bij zetten, gemeente. Dat we nooit licht moeten denken over het oordeel van God. Ik kan niet alles wat hier in dit gedeelte staat aanstippen en behandelen. Maar hier zegt God van zijn volk dat hij ze in een zeef zal schudden. En dat betekent dat het kaf van het koren gescheiden zal worden. En dat zal ook gebeuren, gemeente, op die grote dag. Die grote dag van het oordeel, de dag van de Heere Jezus Christus. Dan komt er ook een scheiding. Want dan zijn er niet alleen de wijze maagden die de bruiloftzaal mogen ingaan. Maar dan zijn er ook dwaze maagden die buiten staan en die buiten moeten blijven. En die nooit naar binnen mogen gaan. Is er niet alleen de wijze bouw. Wiens huis blijft staan in de storm van het oordeel. Maar dan is er ook die dwaze bouwer. Van wie het huis omkomt. En in groot verval raakt en instort. Tijdens het oordeel. Dat is iets geweest, gemeente. Wat Amos met grote kracht heeft willen profeteren en verkondigen. Aan dat afvallige volk van God daar in Samaria. Je wordt niet behouden omdat je een kind van het verbond bent. De Heere die trekt hier zelfs in dit hoofdstuk de vergelijking met de Filistijnen en met de Syriërs. En de Heere zegt, ook met hen heb ik mijn leiding gehad. En ook hen heb ik opgevoerd uit een ander land. Met andere woorden, Israël moet vooral niet denken dat ze beter zijn, omdat ze het volk van God zijn. Dus dat laat de Heere Jezus zien in de prediking, gemeente. Net als Amos. Kinderen van het koninkrijk zullen straks buiten staan. Misschien zitten er hier ook wel mensen. Ja, met je verstand weet je het wel dat het anders is. Maar je leeft ondertussen misschien wel met de gedachte, ik zit toch in de kerk? En ik ben gedoopt. En ik leef toch best wel keurig. En ik ga naar de kerk. Maar gemeente, hoe belangrijk die dingen ook zijn, het is altijd een gevaar en het is een list van de duivel om daar in de grond van je behoud te zoeken. En daarin de rust te vinden. Amos zegt, het is een valse rust. De Heer Jezus zegt, er zullen straks mensen zijn die bij de hemelpoort staan. En die zijn heel verbaasd dat ze buiten moeten blijven staan. Want ze zeggen tegen de Heere Jezus, we hebben in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen. En we hebben in uw aanwezigheid gegeten en gedronken. Inderdaad, gemeente, het kan met een ingebeelde hemel verloren gaan. Er zit een dringend appel in de tekst van vanmorgen. Om niet alleen maar aan de buitenkant de Heere te dienen. Maar met een oprecht hart. Laat dat u en jouw gebed mogen zijn. En gelukkig, dat kan. Want juist te midden van het oordeel laat de Heere zien dat er een weg van behoud is. In zijn toorn denkt de Heere aan zijn ontferming. En wij leven nog in de genadetijd. En de Heere laat zien dat hoe vervallen dat huis van David ook is, hij weer een nieuw begin maakt. En zo wil hij dat doen ook in het leven van mensen vandaag. Een nieuw begin maken. De Heere gaat de vervallen hut oprichten. Of je zou het ook met een andere profetie kunnen zeggen, die ook heel bekend geworden is. De profetie van Jesaja. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Want wanneer gaan deze profetische woorden nu in vervulling? Wanneer? Ja, op een gegeven ogenblik, dan is, ik zei het al, dan is de ballingschap aangebroken. En dan wordt de laatste koning ook naar Babel weggevoerd. En als het volk dan later terugkomt uit Babel, dan lees je van dat koningschap niets meer. Want het volk van Israël komt al vrij snel onder de bezettende macht van vreemde overheersers. Er is niets meer overgebleven van de troon en van de kroon van David. Er is een eeuwenlange duisternis. Totdat eeuwen later die engel naar dat huisje in Nazareth gaat. En daar is een jonge vrouw Maria. En zij krijgt te horen uit de mond van de engel dat een zoon uit haar geboren zal worden. En deze zoon zal de troon van zijn vader David beklimmen en zal koning zijn tot in eeuwigheid. Daar begint de Heere met de herbouw van die vervallen hut. Jezus komt naar deze aarde, die geboren zal worden. In de stad van David, die de zaligmaker is. En dan gaat die herbouw van dat koningshuis van David wel op een hele bijzondere manier. Want dat betekent niet dat ineens in Jeruzalem de troon staat waarop deze zoon van David zal regeren. Dat volk, dat wilde dat wel. En ze riepen ook wel, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heere. En ze wilden hem wel tot koning maken, zodat hij de Romeinen zou verdrijven. Maar de herbouw van dat vervallen huis van David, gemeente, dat gaat op een hele bijzondere manier. Deze koning laat zich kruisigen en laat zich doden. En zo laat God zien dat het herstel van die vervallen hut van David niet een aardse koninkrijk is, maar een geestelijk koninkrijk. De grote zoon van David die zondaren zalig maakt van hun zonde. Kijk, en dat is de boodschap van de tekst van vanmorgen. Dat hoe vervallen die hut ook is, de Heere die weer opricht. En dat de Heere licht geeft in de duisternis. En dat de Heere hoop geeft wanneer het hopeloos lijkt te zijn. En dan zie je, gemeente, dat er mensen zijn die dat gaan herkennen en die dat gaan zien. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die blinde bij Jericho, die op een gegeven ogenblik, als hij hoort dat Jezus de Nazarener voorbij komt, dat hij gaat roepen: Gij zoon van David, hoort u het, gij zoon van David, ontfermt u over mij. En hij wordt genezen door de Heere Jezus, omdat hij gelooft in de Heere Jezus, de zoon van David, die Davids troon zal beklimmen. Kijk, en zo is God bezig om die vervallen hut te herstellen. Door de Heere Jezus. Van wie de evangelist Johannes zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan gebruikt hij dat woord, hij heeft onder ons getabernakeld, hij heeft onder ons een tent opgeslagen. Dus de vervulling van de tekst van vanmorgen, gemeente, die begint met de komst van de Heere Jezus in deze wereld, die met zijn werk hier op aarde een volkomen verzoening aanbrengt, om zondaren weer terug te brengen tot God en onder de heerschappij te brengen van deze koning. En dan gaat de Heere Jezus verder, na zijn opstand. Want dan lees ik in Handelingen 2 dat hij als de zoon van David door God verheerlijkt wordt en zit aan de rechterhand van de Vader. En dat Jezus de Christus is van wie David al gesproken heeft dat hij op de troon zou komen. Maar dan ga ik even verder, gemeente. Want dan lees ik dat die vervallen hut zal worden opgericht. En dat al die scheuren in dat hut, in dat huis van David, die zullen weer hersteld worden. En alles zal weer herbouwd worden. Ja, het zal zelfs zijn als in de dagen van ouds, lees ik in de tekst. Heerlijke dagen zullen weer aanbreken. Als in de dagen van David en Salomo, toen dat koninkrijk van David op zijn hoogtepunt was. En in die beelden wordt dat hier ook onder woorden gebracht. Want dit vervallen huis zal ook het overblijfsel van Edom bezitten, lezen we in het begin van vers 12. Edom, dat is het land van de nakomelingen van Esau. En in het eerste hoofdstuk van Amos hebben we al gelezen dat ook het oordeel van God over Edom zal gaan. God zal ook Edom straffen vanwege de zonde die zij gedaan hebben tegen het volk van God. Maar wat lezen we nu? Ook Edom zal delen in de zegeningen van dit machtige herstel van het koningshuis van David. Ja, zegt Amos, al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. Zelfs de heidenen komen in beeld. En dan legt de Bijbel zichzelf uit, gemeente. Want er is één tekst uit Amos die in het Nieuwe Testament voorkomt. En dat is de tekst van vanmorgen. En misschien hebt u het al wel gezien bij de tekstverwijzingen die er in uw Bijbeltje bij staan. In Handelingen 15. Het apostelconvent. Waar alle apostelen samenkomen nadat Petrus verslag heeft gedaan wat God gedaan heeft onder de heidenvolk. Dat heidenen tot geloof kwamen. En Petrus, die was daar kennelijk aanvankelijk ook eerst heel aarzelend in. U weet dat wel, toen hij dat gezicht kreeg met het oog op het gaan naar Cornelius, die heidense hoofdman. Maar wat Petrus toen heeft meegemaakt, toen heeft hij dat machtige werk van de Heere gezien. Dat zelfs de heidenen tot geloof komen in de Heere Jezus. En dat zij gaan roemen in de zaligmaker en hem liefhebben en hem dienen. En dan zegt Jacobus om de woorden van Petrus te onderstrepen. Hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. En dan volgt de tekst van Amos. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zullen zoeken. En alle heidenen over wie de naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit alles doet. Daar word ik echt stil van, gemeen. Want wat zie ik nou vanmorgen hier in de tekst? God die vervallen hut van David opricht om heidenen te laten delen in het heil. Heidenen mogen delen in de zegeningen van die grote koning uit het geslacht van David. En ik zie de tekst in vervulling gaan. Niet alleen Petrus zag. Maar ik zie de tekst in vervulling gaan als het evangelie van de Heere Jezus tot op de dag van vandaag wereldwijd wordt verkondigd. Mensen tot het geloof komen. Wat een machtig perspectief, gemeen. zo'n donkere tijd van het oordeel, van het gericht over Israël, dat de Heere zich niet laat weerhouden door de zonde van het tienstammenrijk en door de zonde van het huis van David, maar dat hij machtiger is en dat hij krachtiger is en dat hij zelf zorgt voor een doorbraak in de komst van zijn zoon. Een doorbraak die onomkeerbaar is, die zo beslissend is dat wij mogen leven in de tijd van de verkondiging van het evangelie in heel deze wereld. En als je dan leest in de brieven van Paulus, gemeente, dan zeg je, dan is dat toch een machtig wonder? Dat mensen die eerst vervreemd zijn van God, die niet leven bij het verbond van God, mensen die zonder hoop in deze wereld zijn, mensen die dood zijn door de zonden en de misdaden, mensen die van nature vijanden van God zijn, dat ze door die grote zoon van David gaan delen in het heil. Dat God dat doet. Dat zijn kerk wereldwijd is. En dat hij zo bezig is om die vervallen hut van David nog steeds verder aan het opbouwen is. Woorden van onze tekstgemeente, die zo'n machtig perspectief laten zien, ook in een tijd waarin we vandaag leven. En dan vraag ik vanmorgen allereerst maar, gemeente, aan u en aan jou, hebben die woorden van onze tekst ook hun vervulling gekregen in ons eigen leven? Dat die genade van die grote zoon van David in ons leven zichtbaar geworden is. Dat we dat zijn gaan zien. Met al die andere heidenen in het Nieuwe Testament die tot bekering kwamen door de prediking van het evangelie. Dat we in de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, zijn gaan zien dat hij alles heeft wat wij nodig hebben. Dat hij alleen ons kan verzoenen met God. En dat hij alleen ons kan redden. Dat hij alleen ons kan herstellen naar het beeld van God. Want in die vervallen hut van David, daar zie ik mijn eigen beeld in. Als mens die gevallen is en die uit zichzelf niet weer tot God kan komen. Maar wat doet God? Als je de Heere Jezus leert kennen, gemeente, dan ga je ontdekken dat alles wat in hem te vinden is, dat je dat nou juist nodig hebt. En ik stip het vanmorgen maar even aan, gemeente, want het is eigenlijk een heel vol hoofdstuk. Want Amos die gaat dan verder na onze tekst om in beelden te laten zien wat voor een geweldige zegen dat herstel van het huis van David betekent. Hij gebruikt daarvoor beelden uit de landbouw. Een ploeger en een maaier die elkaar tegenkomen. Dat betekent dat er zoveel koren te maaien is tot de tijd van het ploegen in het najaar. Dat ze er de handen vol aan hebben. Dat er een overvloedige zegen is. En dat geldt ook van de wijnoogst. Van degene die de druiven persen. Die zijn nog niet klaar als de tijd van het zaaien alweer aanbreekt. Met andere woorden, de ene zegen na de andere, die valt hen ten deel. En ik denk vooral, gemeente, dat Amos met die oud-testamentische beelden wil aangeven wat voor een geweldige rijkdom er in de Heere Jezus Christus te vinden is. De apostel Paulus dat later zegt in een van zijn brieven. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel. Wat God in de Heere Jezus geeft, gemeente, dat is zo'n overvloed van genade. Dat is leven echt leven tot in eeuwigheid. Dat is vergeving van de zonde. Dat is verzoening met God. Dat is aanneming tot kinderen van God. Dat is mogen leven onder de bescherming van de hemelse Vader. In dit aardse leven met al zijn gevaren, met al zijn zorgen en met al zijn noden. Zodat Paulus later ook zal zeggen, er is niets wat mij zal scheiden van de liefde van Christus. Al is het verdrukking en vervolging, al is het nood en dood. Ik ben voor eeuwig zijn eigendom. Jonge mensen, zie je dat in de Heere Jezus? Ben je dat gaan zien in deze zaligmaker door de Heilige Geest? Dat alles in hem is wat je nodig hebt. En dat je zo ontzettend rijk bent als je de Heere Jezus kent. En ik hoop toch echt niet dat je bent als die rijke jongeling die ook wel wat in de Heere Jezus zag, maar die op een gegeven ogenblik als de Heere Jezus laat zien dat het volgen van hem ook wat kost. Want je moet je van dingen bekeren en je moet dingen loslaten. Dat hij dan bedroefd heen gaat en zegt, wat de Heere Jezus heeft, dat is voor mij toch niet van die waarde dan wat ik in mijn geld en in mijn goed vind. Want dat kan ook gemeen. Dat kan ook in de kerk. Dat we die geestelijke zegeningen in de Heere Jezus Christus, dat we de schoonheid en de genade er nog niet van inzien. En andere dingen die in deze wereld tellen belangrijker vinden. Want eerlijk is eerlijk. In de wereld telt dit natuurlijk helemaal niet mee. Dat je alles in de Heere Jezus vindt wat je nodig hebt. Daar zijn andere dingen veel belangrijker. Daar is het veel belangrijker dat je carrière maakt. Daar is het veel belangrijk dat je op social media in de picture staat. Zodat je gezien wordt. En dat je geliked wordt. En dat je gevolgd wordt. Maar in de Bijbel gemeente, dan laat de Heere zien dat je zo dwaas bent. Als je die dingen volgt. En als dat het belangrijkste is in je leven, net als die mensen, die inwoners van Samaria, tegen wie Amos profeteerde, die dachten ook dat hun geld en goed en hun luxe en hun materialisme, dat hen de echt het geluk zou brengen. Maar dat gaat allemaal voorbij, gemeen. En als straks dat oordeel van God komt en je staat voor de rechterstoel van de Heere Jezus Christus, dan heb je daar allemaal niks aan. En heeft het geen enkele cent waarde. Want dan telt maar één ding. Ben ik van Jezus? Ben ik rijk in God? Ben ik van Hem? Kijk, en dat is wat het evangelie wil doen, gemeente. En dat is wat het evangelie deed. En dan kijk maar even in het Nieuwe Testament, gemeente, waar de vervulling van deze woorden zichtbaar worden. Als mensen tot bekering komen, zoals bijvoorbeeld in de gemeente van de Thessalonicenzen. Daar zegt Paulus, daar zien we en horen wij hoe u tot God bekeerd bent van de afgoden. Om de levende God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Kijk, dat is het, gemeente. Je God gaat dienen met je hart. En dat je zegt, er is niemand en niets in deze wereld die voor mij belangrijker is dan deze zaligmaker die door God gegeven is. Opdat ik zou leven tot zijn eer en tot zijn verheerlijking. Kijk, en dan zeg ik er vanmorgen ook gelijk bij, gemeente, dat de woorden van onze tekst, ja, die zijn wel in vervulling gegaan toen de Heere Jezus naar deze wereld kwam. En die zijn ook in vervulling gegaan toen de Heilige Geest werd uitgestort. En toen wereldwijd mensen tot geloof kwamen, tot op de dag van vandaag. Maar is de kerk van de Heere Jezus al wat ze zijn moet? Is een christen al wat hij zijn moet? Ik stip het vanmorgen maar even aan om er even over na te denken, gemeente. Je kunt ook als christen in je persoonlijk leven weer achteruit gaan in de genade. Dat je in geestelijk opzicht weer zo'n vervallen hut wordt, bij wijze van spreken. En je moet maar eens bij jezelf nagaan, waar zou dat nou door komen? Dat het geloof niet meer zo leeft, zoals het eerst wel deed. Dat de liefde tot de Heere Jezus Christus niet meer zo vurig is als het eerst wel was. De Heere Jezus zegt, je kunt je eerste liefde verlaten. Je kunt weer slordig gaan leven. Kijk, en dan zegt de tekst van vanmorgen, ook als een geweldige belofte en bemoediging, dat er bij de Heere weer herstel mogelijk is. Dan mag je de vinger leggen bij de tekst van vanmorgen. Want ik vind het zo machtig, gemeente, dat aan het slot van de 12e vers staat, spreek de Heere die dit doet. De Heere doet het. Dat is het machtige evangelie. En laten we het dan van die God verwachten. Als we in ons persoonlijk leven, in het genadeleven achteruit gaan, als het misschien niet meer is zoals het geweest is, als het wat donkerder geworden is, als het allemaal weer wat gewoner geworden is, als het leven eruit dreigt te gaan, dat we zeggen, Heere, doorwaai de hof van mijn leven opnieuw, wil met uw heilige geest mij doen herleven, naar uw eigen belofte, u bent het toch, die de vervallen hut herstelt. En dat mag je bidden voor de kerkgemeente. Als je kijkt naar de kerk, ook in ons eigen land, in ons eigen kerkelijk leven, dan zeg je dat woord vervallen. Dat is misschien wel een woord, gemeente, wat precies van toepassing is op de kerk, ook in onze dagen. Maar dat is niet het laatste woord. Het laatste woord is dat de Heere die vervallen hut weer zal oprichten. Met andere woorden, gemeente, dat de Heere bezig is om die kerk te herstellen. En dat hij bezig is door zijn woord en geest die kerk nieuw leven in te blazen. Zodat het zijn kerk en zijn gemeente zal zijn. En is dat nou ook ons verlangen? Dat de Heere zo werkt in onze gemeente. Is de gemeente een plek in uw gebed? In jouw gebed? Bid u tot God. Heere, werk met uw geest in onze gemeente. Opdat de lauwheid verdreven wordt. Opdat de wereldgelijkvormigheid verdwijnt. Opdat mensen niet alleen maar uit traditie u dienen. Maar dat ze u dienen met heel hun hart en met heel hun ziel. Om u te loven en om u te prijzen en om u te verheerlijken. God geeft ons een belofte, gemeente. Om het van hem te verwachten. De kerk is niet uit de tijd, gemeente. De kerk is niet alleen maar iets van de geschiedenis of voor het museum, zoals velen ons vandaag willen laten geloven. De kerkgemeente is het bouwwerk van de drie enige God en zal stand houden tot in eeuwigheid. Want de woorden van onze tekst, weet je wanneer die pas helemaal vervuld wordt? Dat die vervallen hut vandaag helemaal hersteld is, zoals God het bedoeld heeft, zoals God dat van eeuwigheid zich had voorgenomen, dan lees ik in de tekst van vanmorgen, gemeente, al het perspectief van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want ik hoor, als Johannes op Patmos is, een stem die zegt, Als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt van God uit de hemel. Zie, de tabernakel Gods is bij de mens. De tent van God bij de mens. God zal bij zijn volk wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zal bij hen en hun God zijn. Die laatste woorden van Amos. Uw God. Wat een machtige evangelie. God. De God van zondige mens. Die voor eeuwig bij hem mogen wonen. En die dan gemeente horen, zie ik maak alle dingen nieuw. Zodat de woorden van het slot van Amos heerlijk in vervulling gaan. Dat de gevangenis van het volk van Israël gewend is. Dat de verwoeste steden herbouwd worden. En dat ze de vrucht zullen eten van de wijngaarden. Woorden uit het Oude Testament die aangeven hoe heerlijk het zal zijn om straks in die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde te zijn. Waar God is, waar geen zonde meer. Is, maar waar God alles in alles zal zijn. En de heerlijkheid van de Heere. Alles zal vervullen zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Wat een machtig uitzicht gemeente. Voor een ieder die aan de Heere Jezus verbonden is. Voor de kerk van de Heere Jezus. Die leeft van genade. En zegt, in mezelf heb ik het oordeel verdiend. Maar hij heeft voor mij de straf gedragen en is voor mij de dood ingegaan om mij het leven tot in eeuwigheid te schenken. Hoort u het vanmorgen gemeen? Die boodschap van Amos uiteindelijk geen sombere oordeelsaankondiging alleen is, maar dat Amos gedrongen is door de liefde van God om mensen te bewegen bij God zelf terug te krijgen. En dat zo ook de dienaren van het woord vandaag nog in de prediking bezig zijn en worstelen om u en jou behoud, als je de Heere Jezus niet kent, om je bij dat koninkrijk te krijgen, zodat je straks niet buiten staat, dat je hier op aarde al iets van die vreugde mag kennen, die straks een volmaakte en een eeuwige vreugde wordt. Hoort u vanmorgen dat die boodschap van Amos, en al is de prekenserie van Amos dan afgelopen, dan smeek ik van harte gemeente, dat die boodschap van Amos, die een boodschap van God zelf is, met u en jou meegaat. Van zonde en genade, van gericht en genade, maar ook van vervulling en voleinding, zie ik maak alle dingen nieuw. Amen.